onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Here, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 49 en daarvan de versen 4 en 6. Al zegt het hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootsheid bouwt, en naar zijn naam genoemd. En wat er verder volgt in het vierde en zesde vers van Psalm 49.
Thank you.
schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in het evangelie van Matthäus, en daarvan het 7e hoofdstuk vanaf vers 24 tot het einde. Doch vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en aan alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn as, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemden nu Matthäus 7 vanaf vers 24, waar wij aldus lezen: En iegelijk dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op de steenrots gebouwd heeft. En er is een slagregen nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen datzelfde huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen en het is gevallen en zijn val was groot. En het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbende en niet als schriftgeleerde. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt uw woord gegeven, opdat we daaruit onderwezen zouden worden wat nodig is op weg en reis naar die ontzaglijke eeuwigheid. En lieve Heere, gij hebt in uw woord geopenbaard, want gij hebt daar in uzelf geopenbaard, want gij zegt: onderzoek de schriften, want gij meent daarin het eeuwige leven te hebben. En deze zijn het die van mij getuigen. Wij hoeven geen Christus te zoeken buiten uw woord, want hij is in uw woord geopenbaard en verklaard. En daaruit wordt hij ook toegepast aan degene die zich gans verloren weten. Aan degene die geen bestaan meer hebben op de zandgrond van hun eigen bestaan. En die door alles zakken en zinken op die rots der behoudenis. O Heere, wat is dat een ontzaglijk wonder. Maar gij hebt ook deze gelijkenis in uw woord laten optekenen. De tegenstellingen tussen schijn en zijn. Dat er heel wat wezen kan. Een prachtig huis voor het aanschijn, dat is de godsdienst van deze dagen en de zending van deze dagen. Men wil iets tastbaars, iets zichtbaars en men begint te bouwen en lieden daarin te zetten die gij niet gekend heeft, want dat zegt gij voor dit gedeelte, ik heb u nooit gekend, omdat gij die lieden daarin niet geroepen heeft, daarin niet uitgezonden heeft. Dat zijn de lieden die de kerk bouwen, maar op een zandgrond. O Heere, mocht gij ons daarin onderwijzen deze morgen, dat er maar twee mogelijkheden zijn, niet mogelijkheden die wij kunnen aangrijpen, maar die bij u vandaag geopenbaard worden, die uit uw mond zijn voortgekomen, uit de mond van de Allerhoogste Koning en Heere der Heren, die de hemel en aarde regeert en bestuurt en alles zet naar zijn heilige wil, naar de raad des Vaders. O Heere, en mochten we onszelf onderzoeken, ja nou onderzoeken, op welke grond we nou gebouwd zijn. En van nature is dat geen vraag, want van nature zijn we gebouwd op drijfzand. Want Heere, wij hebben die vaste grond waarin Gij ons geschapen hebt en waarop Gij ons geschapen hebt, die hebben we verlaten. Die enige gerechtigheid die voor U geldt, de gerechtigheid Gods. Daaruit zijn we gevallen en we hebben ons op drijfzand gewaagd, op drijfzand van de duivel. En we hebben zijn woorden geloofd. En nu zitten we alle van nature verstrikt in die modderpoel en in dat drijfzand van de duivel, waaruit geen redding mogelijk is, dan alleen als gij, als het u behaagt om een zondaar daaruit te redden, uit dat verderf, uit die ruisende kuil en uit dat modderige slijk. O Heere, wat zullen wij zeggen tot al deze dingen, want wat is een mens dat gij zijner gedenkt? Wat is een mens, wat is in hem te prijzen, dat gij hem, o Heere, gunsten zoudt willen bewijzen? Er is alle reden dat gij het niet doet. Er is alle reden dat gij het toesluit, ook deze morgen. Er is alle reden dat gij ons voorbij gaat. En er is alle reden, Heere, dat gij uw woord niet opent voor ons hart en ons hart niet opent voor uw woord. Maar wat zult gij dan doen met uw grote naam? En wat zult gij dan doen met die ene naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden? O Heere, dat het dat op ons hart gebonden mag worden. En dat het ook deze morgen mag klinken. Er is maar één naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Want we reizen allemaal op een eeuwigheid aan. En dan, als wij de poorten der eeuwigheid binnentreden, dan komt ook onze eeuwige bestemming openbaar, ook al in de tijd geopenbaard. Want het is ons voorzegd, het is ons gezegd, als een feit en daar als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. En o Heere, dan bevinden we ons allen van nature op die brede rampzalige weg naar dat eeuwige verderf. Maar mocht gij ons ook deze dag, en mocht gij er nog arresteren, Heere, die op die weg voorthollen, ook onder ons. En mocht gij daarin uw woord openbaren. En mocht gij daarin uzelf verklaren. En mocht gij daarin de zondaar tegenkomen, Heere, want van nature hollen we ons dood. Ja, hebben we ons doodgelopen in het paradijs. Maar gij zijt gekomen, o Heere Jezus Christus, om doden levend te maken, om de doden te doen herleven. O Heere, dat wonder ook onder ons mag plaatsvinden deze morgen. Want daar gaat het om. Het gaat niet om een uiteenzetting van de waarheid, maar het gaat om het levende woord, dat we door dat woord getroffen zouden worden. Ja, gelijk de bliksem een voorwerp treft, zo moeten we getroffen worden door uw woord. Als door de bliksem getroffen, o Heere. Want anders hollen we door. Anders gaan we door in onze dwaasheid en onze vroomheid en onze eigenwillige godsdienst. En dan houden we schijn voor zijn. En dan houden we zijn voor schijn. Want Heere, zo zit een mens in elkaar en gij weet veel beter hoe we in elkaar zitten als dat wij het weten. Ook na ontvangen genade. Dan weten we er maar iets van. En meestal weten we er niets van. O Heere, want we moeten er altijd bijgebracht worden en breng ons erbij. Breng ons bij die fontein des levens, die ook hier geopenbaard wordt, wanneer hij zijn gezegende mond opent, om het ons te verklaren, om het zijn discipelen te verklaren, wat nu het koninkrijk der hemelen wezen zal, en wat het zijn zal. Daarin worden de tegenstellingen getekend, o Heere, en dat we die, daaraan kunnen we ons toetsen. Maar gij hebt deze, gij hebt de gelijkenissen geopenbaard. Niet opdat de fariseeën zich zouden bekeren, maar opdat uw volk daarin onderwezen zou worden. In welke wereld zij lopen, in welke wereld zij zich bevinden, onderscheiden kennis te mogen opdoen aan de voeten van Christus. O Heere, mocht dat ook deze dag geschieden, dat wij zouden kennen het kostelijke van het snode, te kunnen onderscheiden ook in ons eigen hart en leven, ja dat ten eerste, maar ook het snode van het kostelijke te kunnen onderscheiden. En daartoe hebt gij ook deze gelijkenis geopenbaard. Heere, dat het mag zijn niet alleen een les, maar dat het mag zijn tot doding van onze oude mens en tot levendmaking van de nieuwe mens in Christus. O Heere, want dan zullen we ook uw lof gaan vertellen. En daartoe hebt gij ons geschapen. Wat is toch de kerk een huis op zandgrond gebouwd in onze dagen. En ook de zending, o Heere. Het is ontzaglijk aangrijpend. Het is ontzaglijk, Heere, sta er nog eens over op. En mocht gij nog eens in al die doden, in die gedoden blazen, in dat dal van dorre doodsbeenderen. Want in onze dagen is er zoveel kunstlicht. Zoveel kunstlicht. O Heere, mocht gij het nog eens met uw adem uitblazen, opdat het leven uit de doden zal worden voortgebracht. Door op grond van de dood van Christus. Heere, gedenk de zieken, de eenzame, de weduwe en de wezen. Ja, uw kerk op alle plaatsen, uw heerschappij. De wereld in nood, corrupt. Want Heere, we worden bedrogen, omdat we u bedrogen hebben. Jacob werd bedrogen omdat hij zijn vader bedrogen had. En zo staan we alle van nature. We worden bedrogen door de overheden, door de machten. En daar hebben we zelf om gevraagd. Want Heere, wij hebben u bedrogen. Wij hebben u nog geen boom gegund in het paradijs. Want wij wilden als koning heersen. Wij wilden als God zijn. Maar ach, ontferm u ons. Ontferm u ons er in dat oordeel. En mocht gij als de meerdere Jozef nog uzelf openbaren, ik ben Jozef. O lieve Heere, dat uw genade verheerlijk mag worden in het leven van verloren zondaren, ook onder ons. Want we zijn niet meer verloren zondaren, verloren adamieten, hoogmoedige schepselen die in hoogmoed zijn gevallen. Maar mocht gij ons vernederen door de dood van Christus, ontzetten op die rots der eeuwen, in wie geen schaduw of omkering is, en wie gisteren en heden dezelfde is, verheerlijk uw naam en kracht, om Jezus wil. Amen. Geliefden, de gelijkenis van de dwaze, van de wijze en de dwaze bouwer, die heeft Christus tijdens de bergrede uitgesproken, en deze bergrede met deze gelijkenis besloten. Christus is de bergrede begonnen met de zaligsprekingen en heeft die geëindigd met de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Ja, tegenwoordig wil men beweren dat je alleen maar moet preken wat het is. De these. Nou, dat moet ook hoor. Maar Christus heeft ook de antithese gepreekt. Wat het niet is. Christus heeft altijd de tegenstellingen gepreekt. tussen schijn en zijn. En tegenwoordig heerst er een prediking, dan wil men populair worden en dan wil men alleen het evangelie preken. Maar als je de verdoeming van de wet niet preekt, dan preek je een vals evangelie. Want Christus is onder het recht Gods verloren gegaan. En als dat niet gepredikt wordt, dan preek je helemaal niks. Nou, de wijze bouwer die hier in deze gelijkenis getekend wordt, dat was een zalige bouwer. Doch de wijze bouwer, dat was een rampzalige bouwer. En dat daar heb je weer de tegenstelling die Christus hier tekent in deze gelijkenis. En deze beide bouwers zijn niet geoordeeld op hun huis, maar op hun fundament. Dus op de wortel der zaak. Job zegt, op de puinhoop van zijn bestaan, zijn huis was vergaan en alles was hem afgenomen. Maar op de puinhoop van zijn bestaan mocht hij in genade uitbreken. Ik weet dat mijn verlosser leeft en de wortel der zaak is in mij gevonden. En geliefde, in de gelijkenissen tekende Christus dikwijls tegenstellingen. Om het onderscheid aan te geven tussen schijn en zijn. En deze gelijkenis van de wijze, want de genade wordt altijd verheerlijk tegen de duistere achtergrond van ons bestaan. En deze gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer heeft dan ook veel overeenkomst met de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. En in beider gelijkenis tekent Christus het onderscheid van het ware en nabijkomende christendom. En tussen degene die God vrezen en die hem niet vrezen. En Christus tekent in deze gelijkenissen hoe het koninkrijk Gods eruit zal zien. En ook hoe die eruit ziet bij zijn wederkomst. En de grote leraar der gerechtigheid heeft altijd de volle raad Gods gepredikt. En ook de profeten en apostelen. En de apostelen die preekten geen eenzijdig evangelie. En ook tijdens de bergrede heeft Christus de volle raad Gods gepredikt. Wet en evangelie, dood en leven, vloek en zegen, hel en hemel. Het rijk van de duivel en het rijk van Christus. En dat was ook de inhoud van de bergrede. En die inhoud die komt ook in deze gelijkenis openbaar. En tijdens zijn omwandeling op aarde heeft Christus dikwijls gesepareerd tussen schijn en zijn. Tussen wijs en dwaas, tussen tarwe en onkruid. En dat zijn we nou kwijt in onze dagen. Dan willen ze alleen maar tarwe preken. Ze staan bijvoorbeeld aan de goede kant. Ja. En ze willen alleen maar, ja, rijke jongelingsgodsdienst kweken. Maar Christus spreekt in de gelijkenissen de tegenstellingen. Een verloren zoon en een oudste zoon. En die verloren zoon werd behouden. En die oudste zoon die ging voor eeuwig verloren. En dat zien we hier ook in deze gelijkenis. Waar gaat het over in de bergrede? Over de vervulling van de wet. Christus heeft de rechten van zijn vader verdedigd en heeft geen titel nog jota van de wet laten vallen. En dat feit dat Christus gekomen is om de wet te vervullen en daarvan geen titel nog jota te laten vallen, dat wordt dikwijls betrokken op de regel des levens, dat de wet de regel des levens is voor de gelovigen, maar dat heeft er totaal geen betrekking mee. Christus heeft de wet vervuld. En als Christus de wet vervuld heeft, als dat toepassing is in ons leven, wat moet ik dan nog doen? De wet doen, die is in Christus gedaan. En als de Heilige Geest de liefde Gods in ons hart uitstort, dan wandelen we door de liefde naar de Geest. En de liefde is de vervulling der wet. Dus een leven des geloofs is nooit tegen de wet. En wat leert ons Christus in de bergrede? Dat de wet in ons leven vervuld moet worden. Daar heb je het nou alweer. Die daar doet de wil mijn hemelse vaders. De wet moet in ons leven vervuld worden. Bij ieder van ons persoonlijk. Zo wie dan één van de minste geboden zal ontbonden hebben en de mensen al zo geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar zo wie dezelfde zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Dus de wet moet tot op de titel en jota nauwkeurig gedaan worden. Mag niks aan ontbreken. Een titel is het kleinste lettertje van het Griekse alfabet. Nou, de wet moet tot in de puntjes gedaan worden. En als je één puntje van de wet laat vallen, dan ben je voor eeuwig verloren. Want ik zeg u, zegt Christus, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan de schriftgeleerde fariseeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geen zins zult ingaan. Tegenwoordig stappen ze met 7 mijlslazen over de eis van de wet van God heen. En dan gaan ze direct het evangelie preken. En dat Christus de wet vervuld hebt, dat blijft een objectieve zaak. Maar dat hoeft niet toegepast te worden. En er zijn theologen geweest die geleerd hebben dat de wet sinds de nieuwtestamentische tijd heeft afgedaan, omdat Christus de wet vervuld heeft. Maar zo is het niet, hoor. Hoewel Gods kinderen niet meer onder de wet zijn, maar onder de genade, daarmee is de wet van God niet afgeschaft. Want dat zou betekenen dat de wet in de ark geen betekenis meer heeft. Die wet die is eeuwig blijvend in die ark. En de wet Gods is een eeuwigdurende wet. En al degenen die onverzoend zijn, verkeren onder de vloek der wet. En zijn gebonden aan de eis der wet, om die te doen op straffen des drievoudige doods. De wet is de bediening des doods voor het vlees. Maar tegenwoordig hebben ze geen vlees meer. En dan zijn ze ook geen vlees meer. Want dan slaan ze de bediening van de wet over. Nou, dat zijn mensen die geen vlees meer zijn. Dat zijn engelen. U ziet, dat is dus een vals evangelie. Want de wet is de bediening des doods. Ook voor het vlees van Gods volk. Omdat ze vleeselijk zijn. Verkocht onder de zonde. Hoewel ze van de straf en de vloek van de wet voor eeuwig zijn ontheven. Dus Gods volk is vrijgemaakt van de wet. Omdat zij die gestorven zijn. Maar ze zijn niet gevrijwaard van de bediening des doods. Omdat de wet zuiver geestelijk is. Daar roept Paulus het na ontvangen genade uit. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En mensen, als je dat nou niet kent, dan weet je niks van de wet. Dan weet je niks van de wet en weet je ook niks van het evangelie. Nee. Als de wet voor Paulus zou zijn afgedaan, dan zou hij aan de genade niks hebben. Want genade staat altijd tegenover de zonde. Mensen praten wel eens over genade, maar ik zeg, waar zijn je zonden dan? De rijke jongeling, ja, die had geen zonde. Daar kon Christus ook geen genade in verheerlijken. De genade staat altijd tegenover de zonde. Ook juist na ontvangen genade. En Paulus die kende de geestelijkheid van de wet. Omdat de wet geestelijk was, zegt Paulus, daarom ben ik het niet. En u ook niet. Want ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En daar zuchtte die man onder. Daar ging hij niet lachend overheen. Daar zuchtte die man onder. Maar toch roemt hij in een ander. Ik dank God door Jezus Christus. En dat houdt Gods volk arm en ellendig in haarzelf. Want de Heere houdt zich een ellendig en arm volk over dat op zijn naam betrouwen mag. Maar geliefde, zolang wij geen kennis hebben aan de wet van God, dan kunnen we het evangelie in de mond nemen, dan kunnen we Christus in de mond nemen. Maar dan zijn we net als die man die zijn huis op zandgrond gebouwd heeft. En die zijn huis op zandgrond bouwde. Allemaal prachtig en zichtbare godsdienst. Maar God wist er niet vanaf. Zolang we niet aan de wet gestorven zijn en eens andere geworden zijn, dan liggen we reeds verloren. Omdat we niet aan de wet voldoen. Je kunt alleen maar aan de wet voldoen door aan de wet te sterven. Ja, u zegt, wat is dat voor een rare prekerij? Ja, ik ken het ook niet, dat is niet mijn leer, dat is de leer van Christus. Je kunt nooit het leven deelachtig worden als een oude mens. Nee, die oude mens moet sterven. Is dat een voorwaarde? Nou geliefde, dan neem ik u mee naar het paradijs. Wie is er voorwaardelijk geworden? God? Nee, God is dezelfde gebleven. Maar wij zijn voorwaardelijk geworden. Wij zijn van God afgevallen. En wij hebben genomen de verboden vrucht. En we hebben onze eigen zaligheid hebben we verkocht aan de duivel. Dus een mens moet nooit meer van enige voorwaarden spreken. Want de mens is voorwaardelijk. De evangelie is niet voorwaardelijk. Maar de mens is voorwaardelijk. En u en mijn gerechtigheid, geliefden, moet dus overvloediger zijn dan de gerechtigheid van de schriftgeleerde fariseeën. Dus als we zalig willen worden, dan moeten we in een positie gebracht worden waarin wij volledig aan de wet beantwoorden. U zegt dat heb ik nog nooit gehoord. Nou, dan hoor ik nou voor het eerst. En mocht het zijn met een blikseminslag in je hart. Als we zalig willen worden, moeten we volledig aan de wet beantwoorden. Ja, in de huidige prediking worden absolute eis van de wet niet meer relevant geacht, hè, maar gerelativeerd. En dan zeggen ze, ja, tuurlijk, hè, die wet van God, ja, dan moet je eigenlijk aan houden. Maar ja, we zijn allemaal mensen met gebreken. Nou mensen, ik zou je vertellen, met zo'n leer zal hij op de bodem van de hel terechtkomen. Want God eist een volkomen gehoorzaamheid. U zegt, maar dat heb Christus toch gedaan? Nou, vertel er dan eens wat van, vanuit je leven. Hoe God die eisende wet tot zwijgen hebt gebracht. Vertel er eens wat van. Sta maar op en kom hier maar bij de katheder en ga er maar eens wat van vertellen dan. Hoe God die zwijgende en vlammende en bliksemende wet in je leven tot zwijgen hebt gebracht. Dus het zal een dodelijke vergissing zijn, geliefde, als wij de eis der wet relativeren. Want de wet is de uitdrukkelijke wil van God, waarvan Christus gezegd heeft dat er geen titel nog jota van de wet te raden zal vallen. En als de eis van de wet in je hart afgedrukt wordt, geliefde, dan kom je openbaar als een geestelijke bankroetier, hè, als een brandhout voor de hel. He, dan moet je betalen en dan heb je geen penning om te betalen. Maar toch gaat God van die eis niet af. Want de wet God stijgt hemelhoog boven de wet van Meden en Perzen uit. He, zelfs die wet mocht niet veranderd worden. Mocht geen titel of jota veranderd worden. En degene die de eis der wet niet meer van zich af kunnen schudden, he, omdat het gebod zich laat gelden met kracht, die lopen met de dood in hun schoenen. En ga meer dood dan levend over deze aarde. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. Ja. Ja. En dan zijn er van die. Ja, dan zijn er van die papegaaien die. Die Whitefield na wilden doen. En dan zeggen ze: ja, je moet direct in Christus geloven. Nou, die eis die is er ook hoor. Die blijft ook staan. Nou, we zullen aan de hand van deze gelijkenis zien. Hoe de Heere dat in het mensenleven uitwerkt. Hoe die dat uitwerkt in het leven van zijn volk. Als de wet, als het gebod zich laat gelden in je leven. Dan laat je je eigenlijk niet meer blij maken met een rationeel geloof. Dan kun je niet meer geholpen worden met een verondersteld geloof. Van ja, zo staat het toch in Gods woord. Mede zulke zoeken een vaste grond onder hun voeten. Een fundament dat nooit vergaat. Ja, je hebt ook van die mensen die Matthäus 25 aanhoren. En direct, dan gaan ze direct mee aan de slag. Om een gerechtigheid op te bouwen die kan wedijveren met de gerechtigheid van de schriftgeleerden en fariseeën. Maar dat zijn de dwaze bouwers uit onze gelijkenis. En die bouwers die bouwen wel, maar zonder deugdelijk fundament. Kijk, een dwaze bouwer kan ook vergeleken worden met het zaad dat op steenachtige plaatsen gezaaid wordt en terstond vrucht draagt. Hè? Dat zijn mensen die het woord met vreugde ontvangen. Nou, daar zijn onze kerken, daar zijn de opwekkingsbewegingen vol van. Dan zeggen ze, jongen jij achter in de zaal, je moet direct in Christus geloven. En dan gaan ze met de ijsgaas aan het werk en dat zijn mensen die ontvangen het woord met vreugde. Hè? En ja, dan zeggen ze, ja, nou ben ik ook bekeerd. Maar geliefde, de zulke hebben geen wortel in zichzelf. Want als de verdrukking komt, hè, als de watervloeden komen en de stormen die komen en die waaien tegen zijn huis aan, dan worden ze terstond geërgerd. En geliefde, de Heer Jezus tekent ons in deze gelijkenis twee bouwers. Hè. Eentje die begint te graven en een ander die begint te bouwen. De eerste gaat de diepte in en de tweede gaat de lucht in. Ja, dat is nou altijd het verschil tussen schijn en zijn. Schijn gaat altijd de lucht in. Maar zijn komt in de diepte voor en onder God terecht, om voor het eerst of opnieuw zaligmakend te ontdekken dat de gerechtigheid van Christus overvloedig is, overvloediger is dan de gerechtigheid van de schriftgeleerde fariseeën. Ja. Schijn wil altijd een zichtbare godsdienst, daar moet je maar eens op letten. Ook in de zending, dan willen ze iets zichtbaars, iets tastbaars. Want dan hebben ze iets om in het zendingsblaadje te schrijven en dan zeggen ze het werk vordert gestaag. En dan bedoelen ze dan het werk vordert gestaag en dan hebben ze zoveel studenten hebben ze weer afgeleverd en een papiertje gegeven dat ze geschikt zijn om te preken. Het werk vordert gestaag. Dat is allemaal buitenkant godsdienst, mensen. Allemaal buitenkant godsdienst. Allemaal huis op zandgrond gebouwd. En dan zeggen ze, ja, je kan beter 140 studenten opleiden. Want dan kunnen al die 140 studenten, die kennen dat we dan 140 kerken preken. En zo breidt het koninkrijk van God zich uit. Dus niet. Filippus moest gaan op een weg welke woest was. Om één vervloekte moorman Christus te verkondigen. Met toepassing. Kijk, dat was nou een man die zijn huis op de rots gebouwd had. Ja, Filippus zoekte alleen maar mensen te bouwen op die rots. Die zocht geen aantallen, 140 studenten opleiden, of 200 studenten opleiden. Allemaal een zandgrondgodsdienst. En deze twee hoorders van het woord, dus deze twee bouwers die wellicht naast elkaar in de kerk zaten, hè, of misschien wel naast elkaar in de kerkraadsbank zaten. Ja, dat kan. Want de scheidslijn loopt dwars door de kerk en dikwijls ook dwars door de kerkraadsbank. Ja, en soms slaat God ook die preekstoel over. Ook op zandgrond gebouwd. Tenminste, de man die erin staat. En hier gaat de Heer Jezus dat onderscheid aan de dag leggen, hè, door een beeld dat iedereen zich goed kan voorstellen. Hè. De Heer Jezus heeft niet in aardekadabere taal gesproken. Ieder mens kan zich hier een voorstelling van maken. Er zijn twee mensen die elk een huis bouwen. De ene bouwt zijn huis op een fundament en de ander bouwt zijn huis op zandgrond. Nou, dat is toch geen Frans, hè? De eerste wordt, hè, de eerste bouwer wordt bij een voorzichtig man vergeleken en de andere bij een grote dwaas. De eerste is een hoorder des woords, een hoorder en een dader des woords. Dus die zeggen, oh, dus die man die ging ook aan de slag met het woord. Nee, want met een dader des woords wordt bedoeld iemand die het woord gelooft. En het geloof is geen werk, maar is genade. En die dwaze bouwen, dat was alleen een hoorde des woords. Hè. Die hoorden het woord wel, hè, want de roeping komt tot een ieder. Dus wat is een dader des woords? Dat is iemand die met de wet aan de slag gaat? Nee, dat zegt Christus niet. Het werk wordt doen wat in deze tekst gebezigd wordt, kunnen we ook vertalen met voorzien of teweegbrengen. Een dader des woords is iemand die de woorden van Christus hoort en gelooft. En het geloof is voorzien van het fundament. En dat is Christus en zijn gerechtigheid. En daarin wordt de kerk gebouwd, in dat allerheiligst geloof. Op de rots. Dus het gaat in deze gelijkenis niet om de vruchten des geloofs, maar om het fundament der zaligheid. Twee bouwers, een wijze en een dwaze. En wat doet nu die wijze bouwer? Die man die begint niet eerst met bouwen, nee, hij gaat graven, delven en verdiepen. He, dat is nou het beeld van de ware ontdekking. Als de wet ingekomen is en de mens schuldig stelt voor God, dan gaat de wet graven in het hart van de mens om zijn schuld aan te tonen en de diepte van zijn val te openbaren. Die man die heeft maar niet gevroet in de molshoop. Nee, die man die is gaan verdiepen. Ja, mensen vragen wel eens hoeveel zondekennis er nodig is om in Christus te kunnen geloven. Nou, ik zou je vertellen, mensen, zondekennis alleen leidt de mens niet tot de kennis van Christus. Judas had ook zondekennis. Dat bracht hem aan de strop. Je kunt nog zoveel zondekennis hebben, nog zoveel graafwerkzaamheden verrichten, maar de hoeveelheid zondekennis en de hoeveelheid verzette grond, dat is niet van belang. Die man, die wijze bouwer, die groef niet om zondekennis op te doen, maar om een deugdelijk fundament te vinden waarop hij zijn huis kon bouwen. En dat is altijd het kenmerk, hè, van de ware ontdekking. Want in de ware ontdekking gaat het niet om de zondekennis op zich. Maar hoe wij uit die staat der ellende en der verlorenheid verlost kunnen worden, daar gaat het om. De wijze bouwer had de noodzaak ingezien om een deugdelijk fundament te zoeken, omdat hij ervan overtuigd was dat hij op de zandgrond van zijn Adamsbestaan niet beveiligd was van de toekomende toren Gods. Dus met al zijn graafwerkzaamheden was die wijze bouwer niet gered. Tegenwoordig zijn ze ermee gered, dan zijn ze met enige ontdekking, dan zeggen ze, nou, dat is ook een kenmerk hoor, dat is het begin. Maar het ging die wijze bouwer ging het niet om het graven, maar om het vinden van een deugdelijk fundament. En geliefd, als de bloedwreker een zonder achterna jaagt, gaat het niet om het vluchten van die zonder. Nee. Het gaat om de vrijstad te bereiken. Want pas binnen de muren van de vrijstad is de zonde gered. Ja, in onze dagen zijn er veel beleiders met enige graafwerkzaamheden. Ja, dan zijn ze al gered. Maar enige ontdekking redt de mens niet van het verderf. Nee. Een veelontdekking evenmin. Alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Ja. Ja, dan zijn er ook van die beleiders die menen als ze tijdens het graafwerk op een stuk steen stoten, dat die steen het fundament is. Hè? Maar een voorkomende waarheid, mensen, redt de mens evenmin van het verderf. En je kan wel eens op een steen stoten, dan denk je van, hé, nee, dat is een mooie waarheid. Maar al die losse stenen, geliefden, zijn van net zoveel waarde als de grond waarin men graaft. En ik hoorde eens een predikant die beweerde dat die losse stenen, dat de belofte Gods in Christus zijn. Maar dat is even een zielsmisleidend verzinsel. De beloften die in Christus ja en amen zijn, zijn geen losse wegwerpstenen. Maar die maken deel uit van het vaste fundament. Hebbende dit zegel, de Heere, ken degene die de zijne zijn. Beloften zijn geen losse stenen. Die maken deel uit van het fundament. De objectieve beloften Gods in Christus zijn onvervuld zolang zij niet zijn toegepast aan het hart. Maar met de toepassing van de belofte is ook de vervulling van kracht. Er bestaat ontzaglijk veel verwarring over de belofte Gods. Nou, de belofte Gods zoals ze staan op het Bijbelblad, dan zijn ze voor je ziel en zaligheid onvervuld. Maar als de Heere die met kracht in je hart speelt, dat is de vervulling. Want Christus is zowel de inhoud van de belofte als de schenker ervan. Dan maken velen van de belofte maken ze een leer apart van Christus. Dan zeggen ze, ja, de belofte is te beloven nog niet, dat is onzin. Want Christus is de inhoud van de belofte. En als hij die belofte schenkt aan je hart, een verloren zondaar, dan heb je ook de inhoud van de belofte, dat is Christus. En als je je eigen blij maakt met een belofte, zonder de belover te kennen, Dan maak je eigenlijk maar wat wijs. Want dat is niet de belofte. Dat is niet de belofte die in Christus ja en amen zijn. Met een objectieve belofte kom je niet in het bezit van de schat in de akker. De man die de schat in de akker vond, kwam in rechtmatig bezit van die schat. Door die akker te kopen. En we zullen er, als de Heer het geeft, zullen daar vanavond nog dieper op ingaan. En je kunt Christus ontdekt hebben in het woord, de belofte hebben gelezen, maar dat vraagt wel om de toepassing. We moeten in het bezit gesteld worden van de schat in de akker. In het bezit gesteld worden van de parel van grote waarde. U zegt, hoe kom ik daar dan aan? Ja, geliefde, moet je alles kwijt. Want de schat in de akker zit diep. En de parel van grote waarde is niet op elke hoek van de straat te verkrijgen. De parel van grote waarde is zo zeldzaam en dierbaar, die moet met geweld genomen worden. Want de geweldhebbers nemen het koninkrijk der hemelen met geweld. U zegt dus toch met kracht en met geweld. Ja, geestelijk. Geestelijk. En dat zijn nou juist degenen die verloren zijn. Die zich verloren bevinden. Want die gaan om genade schreeuwen. Dat is die moordenaar aan het kruis. Totaal verloren. En hij zegt, Heere, gedenk mijner. En die man die pleegde geweld. Die nam het koninkrijk der hemelen met geweld. Dat is geen vleeselijk geweld. Die wijze bouwer groef niet om te graven, maar om een fundament te vinden. En dat fundament lag verborgen in de schoot der aarde. En daar ging een strijd aan vooraf. Een strijd die de man, ja, die moest die man verliezen. Want een man vermag niet door kracht, nog door geweld. Ziet u? Het briesend paard moet eindelijk sneven. Hoe sneller draaft op oorlogsveld. Kan niemand de overwinning geven. Zijn grote sterkte baat geen held. Nee. En je komt er ook niet door je vrome gedrag, hoor. Nee. Die man is er niet door zijn gedrag gekomen. Nee. Om in geestelijke zin gebouwd te worden op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, dan moet eerst dat fundament blootgelegd worden. Want dat fundament is verborgen, zoals de schat in de akker verborgen ligt. Ja, Christus is wel geopenbaard in het woord, geliefde, maar willen we in hem bevonden worden om de toekomende toren te kunnen ontgaan, dan moet hij ons persoonlijk geopenbaard worden, door woord en geest, niet buiten de Bijbel om, maar door woord en geest toegepast worden aan ons aller hart. En dan zullen we overtuigd moeten zijn van onze verdoemelijke staat voor God, want anders hebben we aan de toepassing van de gerechtigheid van Christus geen enkele behoefte. En mensen die niet overtuigd zijn van hun verloren staat voor God, die zullen nooit en te nimmer graven naar een fundament voor hun onsterfelijke ziel, omdat ze daar de noodzaak niet van inzien. En die dwaze bouwer die zag totaal niet de noodzaak in om naar een fundament te zoeken. Hij zegt, nou, dit zand is best zat. Ik kan een mooi huis opbouwen. En dat soort beleiders willen wel bouwen. Oh ja. Maar dat kan ook volgens hen op de zandgrond van een rationeel geloof. En dan zeggen ze, nou, ik heb het woord aangenomen en ik ben aan de slag. En die dwaze bouwer begint dan ook direct met bouwen. En vindt al dat gegraaf van zijn buurman totaal overbodig en zinloos. Ja, dwaze bouwers zijn mensen die het woord met vreugde aannemen en drek vruchten voortbrengen. En ze beginnen drek met bouwen. Dan zeggen ze, gelooft in de Heer Jezus Christus. En dan beginnen ze drek. Ja, dan zeggen ze, kijk eens. Ja. Maar dat is het zaad wat op steenachtige plaatsen der aarde gezaaid is. En dat komt direct op, maar het heeft geen wortel in zichzelf. Dus mensen, slaat er toch eens acht op. Slaat er toch eens acht op. Want in onze dagen word je massaal bedrogen. Zowel in de politiek als in de kerken. Word je massaal bedrogen. Je moet het niet geloven omdat een dominee het zus of zo uitlegt. Je moet het toetsen net als de Bereërs of het al zo is. De dwaze bouwer zal zijn gravende buurman wel inwendig bespot hebben. Geloof het niet? Die man die zat al lang en breed in zijn huis, terwijl die wijze bouwer nog in de modder zat te graven op zoek naar een degelijk fundament. Ja. En die dwaze bouwer zat reeds in zijn luie stoel om naar een levensstijlpreek van Paul Washer te luisteren om met een hartkraai de hemel te kunnen aandoen. En met die geest der verlichting, dat noemen ze dan dat die mensen de geest in de zeilen hebben. Ja, ze hebben de geest in de zeilen. Hoor. Ja, een Arminiaanse geest. Nou, daar kom je mee in de hel. En met die geest der verlichting, hè, die ook in onze dagen heerst, is het gros beleiders bevangen en de zulke springen zo over de stuk heen de blije wereld in. Ja. Ze hebben Jezus aangenomen en ze kunnen geloven. En ze beelden zich in dat hun huis eeuwig staan zal. En weet u wat die mensen zeggen? Waarom moet de wet nou altijd zo afsnijdend scherp gepreekt worden? Waarom moet het nou altijd zo diep? Ik weet heus wel dat ik een zonder ben. Maar Christus is voor zondaren gestorven. Daar mag je niet aan twijfelen. En al die ellendekennis, dat is veel te voorwaardelijk. Het evangelie is niet voorwaardelijk. Iedereen mag tot Jezus gaan. En dan moet je, ja, dan moet je vanzelf een stap in de goede richting doen volgens deze godsdienst. Hè. Je moet je beste beentje voorzetten en dan doet God het ook. Hè, je moet reageren, zeggen ze, op het bevel van bekering en geloof. Daar moet je op reageren. Hè, want je moet immers geloven. Ja, en dan moet je ook je leven met goede werken versieren. En dat is de hartkraaiende religie van vandaag. En op deze wijze was die dwaze bouwer aan de slag gegaan. Hij had een groot stuk grond aangekocht. En zonder graafwerk en zonder fundament had hij zijn huis erop gebouwd. Nee, niet alleen voor zichzelf. Nee, een goed christen is mededeelzaam, herbergzaam en moet zichzelf verloochenen. Dat moet allemaal. Dus bouwde die man een groot huis. En stelden het beschikbaar voor de kerkelijke jeugd. Hè, om jongerenavonden en jeugdconferenties mogelijk te maken. En hij zegt, ik ga ook een reformatorische bijbelschool oprichten. Dus Arjan Baan die verschaft hij ook onderdak in het Revohuis. Ja, want je moet de jeugd een beetje ruimte gunnen. Hè. Dat gaat van het hoofd naar het hart. Hè. Van het hoofd naar het hart. Nou, ja, Gods volk gaat met het hoofd naar de hel. Maar hun gaat van het hoofd naar het hart. Ja. Nou, dat is een gladde glijbaan hoor. Maar je moet de jeugd, hè, die moet je toch ook wat ruimte gunnen. Hè? Want die weg, die brede weg, ja, die is voor zulke gals, die is nog niet breed genoeg. Die gaan we nog wel breder maken met allemaal vrome berm in die weg. En dan gaan we zo ten hemel. Want wie de jeugd heeft, die heeft de toekomst. Niet waar? En je moet tegenover die jeugd dan ook niet, je moet je eigenlijk niet zo strak opstellen. En je moet de waarheid wel eens wat aangepast of verzwegen worden. He, want je moet ze bijvoorbeeld al een beetje beginnen te... Daar moet je een beetje op aanwerken. Dat ze al een beetje beginnen te geloven. He, dat ze er ook bij horen. Zo moet je hun vertrouwen winnen. He, je moet die mensen niet afsnijden, maar opbouwen. Met een aangepraat geloof. Ja, geliefde, dat is zo'n beetje de religie van de 21ste eeuw. En die dwaze bouwer, die was heus niet onverschillig ten aanzien van zijn zaligheid hoor. Nou, absoluut niet. Die man die was alleszins godsdienstig. Hij had zelfs de 3 formulieren van enigheid hoog in zijn vaandel staan. Echt waar hoor. Maar hij nam de kortste weg naar het beloofde land. Zijn pad liep niet door grote wateren, niet door de Rode Zee. Hij zegt, dat is allemaal niet nodig. Hij zegt, ik neem de kortste weg hoor. Zo langs de Gazastrook, hup, beloofde land in. Ja, ja. Dus niet door de enge poort, maar over de muur geklommen. Hè? Over de muur van de smalle weg richting ingebeelde hemel. En tijdens de bouw van zijn huis zal die dwaze bouwer wel meewarig naar zijn buurman hebben gekeken. Hè? Want die wijze bouwer die zat tot zijn oren in de slik. Ja. En het remonstrantse opwekkingslied voorwaarts, christen strijders op de lippen, heeft die dwaze bouwer zijn huis gebouwd. En in een rap tempo had hij de grond een beetje aangestampt met zijn voeten. En daarop had hij de eerste stenen gelegd. Hè? Ja, nou zo'n huis is zo klaar. Want toen de vrachtwagen het huis als een bouwpakket had afgeleverd. En dan was het, ja, dat is een, weet je wat dat voor geloof is? Dat is een kwestie van in elkaar schroeven. Klaar is Kees. Ja. Ze hebben de boutel in de zak en de moer. En ze schroeven ze zo in elkaar. Dan zeggen ze, kijk eens, Dat is nou mijn levenshuis. Ja, dat zijn mensen met een bouwpakket geloof. En een geloof die je als een puzzel in elkaar kan leggen. Hè? Die mensen hebben een puzzelgeloof. Ja. Maar een puzzel, weet je wat een puzzel is? Moet je zo schudden aan een puzzel. Moet je een beetje naar schudden. Dat bij de minste beproeving zal zo'n puzzel als een kaartenhuis in elkaar vallen. En uit elkaar vallen. Maar dat deden die dwaze bouwen niet, nee. Want hij had het woord met vreugde ontvangen. En op zijn voordeur stond een groot bord, welkom. Ja. Stond ook op de poort van de Breeweg, welkom. Hier is iedereen welkom. Maar aan die mensen, die zijn blij met niks, en dan kun je ook niks aan kwijt. Nee. En terwijl die wijze bouwer nog aan het graven is, is de dwaze bouwer al bezig de muren van zijn huis op te trekken. Hij weet precies volgens de bestektekening, die had hij van tevoren, had hij van het bouwpakket gemaakt. Die had hij ingeleverd bij de architect. En hij zegt zus en zo. Ja, en hij weet van tevoren al hoe zijn huis eruit zal komen te zien. Dat wist hij maar precies. Hij zegt, daar wil ik een raam hebben, daar een zonnewering en daar een balkon en noem maar op. Kijk, dat is nou het kenmerk van het nabijkomend christendom. Die weet precies te vertellen hoe het moet. Die weet precies te vertellen hoe het gaat en hoe het zijn zal. Maar als een zondaar werkelijk onder de eis der wet gesteld wordt, dan heeft hij maar één vooruitzicht. En dan heeft hij maar één bestek. Dat is zijn eeuwige rampzaligheid. Een waarlijk ontdekt mens weet niet meer op te bouwen, omdat hij afgebroken wordt. Hij weet niets meer aan te nemen, omdat zijn handen zijn afgekapt. Hij kan ook niet geloven, omdat zijn verstand hem daartoe niet in staat stelt. Hij kan zich ook niet aan God overgeven, omdat hij inleeft dat hij reeds overgegeven is aan de totale verlorenheid. U zegt dat is toch puur ongeloof? Ja, dat is het ook. Maar heb je de macht van het ongeloof wel eens ondervonden, geliefde? Zalig worden is voor een waarachtig ontdekt mens ten ene male onmogelijk. En dat maakt nu juist de diepte van zijn verlorenheid uit. Daar alle hoop, niet een beetje hoop, maar daar alle hoop mij gans ontviel, daar niemand meer zorgde van mijn ziel. Ja, in die diepte vindt het wonder plaats, want Christus openbaart zich alleen in de verlorenheid van mensen bestaan. Dat is toch een ruim evangelie, mensen. Want je bent verloren. Je hoeft niet verloren te worden. Mijn jongens zeggen wel eens, pa, moeten we dan net als die verloren zoon de wereld in? Ik zeg, je bent al een verloren zoon. Daar hoef je de wereld niet voor in. Je leeft midden in de wereld. En maar in de diepte van dat wonder, in de diepte van je verlorenheid, daar wil Christus zich openbaren aan een verloren ziel. Maar aan al die dieptes en die afgronden, daar had de dwaze bouwer geen kennis aan. En hij is met bouwen begonnen zonder fundament. En binnen no time had hij zijn huis onder de pannen. En wordt een mooie bloementuin aangelegd. Allerlei visvijvers en fonteinen. Allerlei godsdienstige prieeltjes en rustbankjes worden er in zijn tuin geplaatst. Om de bewoners van het huis dat op zandgrond gebouwd was gerust te stellen. En in hun waan te stijven van een ingebeelde hemel. Maar we zullen nu die andere bouwer, die wijze bouwer, eens gadeslaan. Hè? Maar die man is nog steeds bezig met graafwerkzaamheden. En dat terwijl de vlag al op het huis van zijn buurman wappert. Is hij nog bezig in de diepte te graven. En als een waarlijk ontdekt mens de snelle geestelijke vorderingen bij zijn naaste gadeslaat, dan acht hij zijn geval des te hopelozer. En toch graven de zulke verder op zoek naar een degelijk fundament. Hè, met een niet aflatende onrust in de ziel. Ze hebben wel eens hoop gehad dat het allemaal nog goed zou komen. Hè, maar als de kuil zo diep geworden is dat het hoofd onder het maaiveld verdwijnt. Hè, dan verdwijnt ook de hoop op behoud. Die zo'n ziel aanvankelijk koestert in de weg naar ontdekking. Hè, de wijze bouwer lijkt dan ook zijn eigen graf te graven. En onder een diepe inleving van zijn verlorenheid dreigt hij te bezwijken in de afgrond van zijn bestaan. En weet je wat sukkerzielen vanuit hun geprangde gemoed wel eens roepen. Dan stijgt er wel eens een smeekgebed omhoog. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. En ze zakken gaande dieper. Ja, die dwaze bouwer, die heeft zijn huis, ja, die heeft zijn huis al voltooid. Hè? Die slaat meewarig vanaf zijn balkon zijn gravende buurman vader. En roept hem toe dat hij op het aanbod van dominee Simons had moeten ingaan om Christus aan te nemen. Dan had je man, dan had je niet in zo'n vreselijke put gezeten waar je nou in zit. En op dat balkon van het huis van die dwaze bouwer, er komen steeds meer van die mensen bij. Hè? Die de wijze bouwer toeroepen dat hij niet zo ongelovig moest zijn. En dat het zijn eigen schuld is dat hij in die jammerkolk verkeert. Omdat hij zo vreselijk voorwaardelijk bezig is. Dan zeg je, man, wat ben je toch voorwaardelijk bezig? Ja. Maar geliefde, die wijze bouwer, die kon op dat juichende en dat gelovige christendom, daar kon hij niet jaloers worden. Het juichende christendom reageert ook altijd vanuit de hoogte. Hè? Maar de wijze bouwer komt op uit de diepte. Nou, dat is nou ook het verschil. De dwaze bouwer bedrijft ondertussen allerlei zendingsactiviteiten. Want heel het huis is een en al activiteiten. Hè? De ramen staan open, ze met opgestrookte mouwen zie je die mensen bezig. En de eigenaar van het huis, die dwaze bouwer, is van mening dat je beter 400 zendelingen kunt opleiden dan die ene mormen het evangelie preken. Want om één mormen het evangelie te preken, op een weg welke woest is, dat is waste of time, zonde van je tijd. Dat ga je toch niet doen, voor één man, zoveel honderden kilometers reizen, zoals Filippus deed, dat ga je toch niet doen. Je kan beter een reformatorische bijbelschool oprichten en 400 studenten opleiden. We kennen al die 400 studenten, kennen weer massas mensen bedriegen. Ja, want zo is het. Zo is het. Wat weet je? Weet je, zal ik je wat vertellen? Christus besteedt zijn tijd alleen aan enkelingen. Die in de diepte van hun verlorenheid liggen en die 400 Baalsprofeten op de theologische school van vandaag, die laat hij in de waan. In dat kasteel van Reuswaanhoop. En hij misgunt de zulke geen ingebeelde zegen. Ja, dan gaan ze spijkers met koppen slaan. Hè? Nou, 400 van die profeten gaan spijkers met koppen slaan. Nou, dat zal toch een gebouw worden. Ja. Maar Christus vindt de zijne altijd in de diepte van hun verlorenheid. En dat was de bevinding van de wijze bouwer. En als hij dan aan het eind van zijn krachten in die modderpoel voorgoed dreigt weg te zinken, dan wordt Psalm 138, vers 4 aan zijn hart toegepast. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenk gij mij het leven. En mensen, als het bij je anders is gegaan, dan bedrieg je eigen voor een eeuwigheid. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, rechtvaardig, verloren. Schenk gij mij het leven. Toen alle hoop bij die wijze bouwer hem gans kwam te ontvallen. En niemand meer zorgde voor zijn ziel. Heeft de Heere zijn pad gekend. En heeft de rotsteen Christus zichzelf aan hem geopenbaard. En weet u wat die man toen gezongen heeft. Hetgeen u vinden kunt in het eerste zangvers van Psalm 40. En dat wij ook met elkander zullen gaan zingen. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep door nood en dood bedreigd. En hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Mij in de kuil gezonken. Mij heeft hij hulp geschonken. Gevoerd uit modderig slijk. Mij op een rots gezet. Waar ik met vaste tred die jammerkolk ontwijk. Het is het eerste vers uit de 40ste psalm. Op het moment dat die wijze man op de rotssteen wordt gesteld, vallen de beloften van het evangelie als sneeuwvlokken in zijn hart. Heb je er ook kennis aan? Als dat gebeurt, geliefde, in uw leven, dat wonder in de diepte van uw verlorenheid, als Christus zich in uw hart openbaart als de rots van eeuwigheid, dan lopen de tranen van verwondering met stromen over uw geredde ziel. En op deze rotssteen bouwt de wijze bouwer zijn levenshuis. Hè, op de rots der eeuwen. Christus is het fundament. Hè, de uiterste hoeksteen op welk het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijn opwas tot een heilige tempel in de Here. Hè, Paulus zegt, op welke ook gij, Efeziërs, mede gebouwd wordt tot de woonsteden Gods in de geest. En als deze voorzichtige man zijn huis uiteindelijk klaar heeft en de tuin is aangelegd, dan lijkt het wel of dat er twee dezelfde huizen in de straat staan. Hè? Prachtig huizen, monumentale gebouwen. En dan kijk je er van een bepaalde kant tegenaan, dan zou je zeggen, dat zijn twee huizen onder één kap. Uitwendig is er geen verschil op te merken. Er zitten precies dezelfde ramen in, dezelfde deuren, hetzelfde dak. Maar toch is er wel een verschil. En maar dat verschil zit onder de grond. Dat verschil zie je zo direct niet. En ook tussen de bewoners van beide huizen is er op het eerste gezicht geen noemenswaardig verschil op te merken. Ze zien er allebei keurig gekleed uit. Hè? Ook die dwazenbouwer, die man is niet ongodsdienstig. Hij stropt daar zo. En hij heeft ook een Bijbel in zijn huis en gaat elke zondag naar de kerk met een broek vol zilverwerk. En de dwaze bouwer die onderschrijft ook de belijdenis de vader. Oh ja. Maar aan de religie van de belijdenis, daar heeft die man geen kennis aan. Nou, uiterlijk is er dus weinig verschil op te merken tussen beide huizen. Hè, tussen de dwaze en de wijze maagden. Er zat geen noemenswaardig verstekooien. Nou, dan zeg je, ja, maar een keurige meiden zijn die 10 maagden. Maar een keurige meiden zijn dat. Ja. Met alles wat onder de noemer reformatorisch geplaatst is, daar is men dik tevreden in onze dagen. Dan zeg je, nou, hè, dat is toch een... God breidt zijn koninkrijk nog uit, hè, zeggen ze dan. Ja. En je mag tenslotte niet oordelen, want volgens zeggen... En over de ware bevinding, er valt niet te twisten. Ja, en de reformatorische verzekeringsmaatschappij Pro-Life, die vaart er intussen wel bij. Hè. Ja, allemaal reformatorisch, ja. Nou, het zal niet zo lang meer duren, geliefde, of de gereformeerde gezinte kan beschikken over reformatorisch bordeel. Ja. De naam de reformatie wordt in onze dagen meer dan verkracht dan geacht. Maar als onze namen niet geschreven staan in het boek des levens des lams, dan zal ons reformatorisch levenshuis met mannenhuis vergaan. En als we beide huizen van de wijze en dwaze bouwer eens van dichtbij bekijken, met enig onderscheiden kennis, hè, dan valt er toch enig verschil op te merken. Hè, dat op het huis van de dwaze bouwer, ja, we zijn een ding noemen. Hè, op dat dak van die dwaze bouwer, er is een klein onopvallend schoteltje gemonteerd. En via dat schoteltje kunnen er allerlei televisieprogramma's ontvangen worden. Ja, er is natuurlijk veel meer te noemen dan alleen een tv. Maar laten we maar eens bij dit medium blijven. De tv is volgens zeggen niet meer weg te denken in onze dagen. Want er is ook wel eens een kerkdienst op de televisie. He, dan heb je de kerk in huis, alle Billy Graham. Ja, nou, ik heb er eens ooit iets van gezien. Ja. En die mensen die zeggen, ja, Billy Graham, zegt, ja, dan zeg ik, mensen, als je Christus wil kennen, moet je mijn telefoon even draaien. Ja. En dan worden ze opgeroepen en dan zeggen, nou, Iedereen die voor Jezus kiest, die komt maar naar voren. Nou, daar blijft geen mens zitten. Denk je dat het zo makkelijk is? Dat is een makkelijke godsdienst. Ja, en via dit medium is de dwaze bouwer en zijn vrouw gekomen. U zegt, wat staat dat in de Bijbel? Nou, luister. De vrouw van die dwaze bouwer, die heeft een bedenkelijke naam. En ze Orpa heet ze. Dat is niet door mijn verzonnen naam, staat in de Bijbel. Een godsdienstig mens. En als het over dood en eeuwigheid gaat, is dat mens altijd bewogen. En ze komt midden uit de wereld, dan zeg je, nou, dat is nog eens een aparte bekering. Hè. Ze is altijd bewogen. Ja, ze is zo'n beetje van de kroeg naar de kerk bekeerd, maar dan ben je een reefverwant, ben je al hartstikke bekeerd. Hè. Maar je moet denken, kijk. Ze wil natuurlijk wel eens wat, nog eens wat van Edom zien. Hè? Je kent er toch niet zo radicaal afstand van doen. Je moet toch eens een beetje, hoe die mensen daar leven en hoe ze het maken. Ja, dus Orpa die had een godsdienst met behoud van televisie en zondagsarbeid. Van de televisie kon ze geen afstand nemen en van de zondagse bijverdiensten ook niet. En via de bijlbuis wil ze af en toe nog eens een blik slaan in het Sodom van Gomorra van weleer. Net als de vrouw van Lot. En slaat ze ook geen enkele hartkrijkconferentie over. Want van al die bewegende televisiedominees raakt ze zo in vervoering. Hè, dat heel de buurt haar Hosanna geroep kan horen. Hè. Ja, zo heeft het juichende christendom ook Christus bejubeld. Hè. Met het Hosanna. Gezegend is hij, die God die daar komt in de naam des Heren. En het was nog geen 3 weken later. Toen diezelfde menigte uitriep, kruis hem, kruis hem. En nu worden zulke hosanna-beleiders in de rechtzinnige kerken voor ware kinderen van God gehouden. Terwijl dit soort mensen op één hoop liggen met het huidige fariseïsme. Er is helemaal geen verschil hoor. Of je nou met hosanna, gezegend is hij, en maar de kruis laat. Of je doet het net als de fariseeën. Dat is geen verschil. Dus de dwaze bouwer is een dwaze maagd. Hè? Uiterlijk wel. Hè? Uiterlijk gelijkt hij wel op de wijze bouwer. Ook zijn huis. En uiterlijk gelijkt de wijze bouwer op de wijze maagd. Op de wijze maagden. Maar innerlijk mist hij de wortel. Hè? Job zegt, de wortel der zaak is in me gevonden. Dat kon die dwaze bouwer niet zeggen. Nou, hij zegt, ik heb wel een mooi huis. Ja. Maar ja, allemaal op zand gebouwd, hè. En geliefde, er zijn dus maar twee soorten mensen op aarde. Er zijn je behoort tot de dwaze bouwer, of je bent een wijze bouwer bij God vandaan. Andere soorten bouwers bestaan er niet. En we hebben het vanmorgen aan tafel nog opgelezen. Doorzoekt u zelf nou, ja zeer nou. Gij volk dat met geen lust bevangen zijt. Eer het besluitbare en uw hoop vergaat als een morgenwolk, dat als kaf dat wegstuift voor de wind. Ja, Gods volk staat aan menigerlei verzoeking bloot. Hè? Maar in de wegen van loutering is de kerk het vruchtbaarst. En hoe zou het met die wijze bouwen verder zijn vergaan? Wel, elke dag heeft die man te tobben met velerlei bestrijdingen. Bestrijdingen? Bestrijdingen? Hoe kan iemand die zijn huis op de rots gebouwd heeft, bestrijdingen hebben? Ja. Ja, dat is voor velen een vraag, maar voor enkelen een weten. Die man die heeft dus bestrijdingen. En weet u waar die man mee worstelt? Hij worstelt met de vraag of hij het zich niet ingebeeld heeft dat hij zijn huis op de rots gebouwd heeft. U zult zeggen, daar is die man er zelf bij geweest. Ja, dat is ook zo. Dat is in geen hoek geschiet. Maar toen de tuin eenmaal was aangelegd, was er van de fundament niks meer te zien. Dus iedere keer als die man 's morgens naar buiten kijkt, dan zag hij wel een mooie tuin. Maar van die rots was er niets meer te bekennen. En toen is er een twijfeling in zijn hart opgerezen. Of hij het zich niet ingebeeld heeft. Of hij niet gedroomd heeft. Of zijn werk wel in de waarheid is geweest. En weet u wat die wijze bouwer nu tegen zichzelf zegt? Wat onderscheidt mij eigenlijk van mijn buurman? Ik ben net zo'n grote dwaas in Semelswegen als hij. Misschien nog wel dwazer. Zou ik me niet bedrogen hebben? Ja, zo topt die wijze bouwen wat af. En hij kon er dikwijls niet van slapen. Daar had hij dwaze bouwen geen last van. Wel, nee. Weet u wat hij zei? Ik ben er en ik heb het en dan krijg ik het nooit meer kwijt. Want God heeft het al beloofd bij de doop en dan mag hij nooit aan twijfelen. Ja, die dwaze bouwen die hebben een goede onderwijzer gehad. Hè? Hegger. Hij is bij Hegger in de leer geweest. Want die kon ook binnen zijn lijster. Ja, en dat deed hij meestal op de hoeken van de straten. Weet je wat zulke mensen bidden? Ik dank u, grote en onbegrijpelijke God, dat u enkel liefde bent. En ik geef me vol vertrouwen helemaal aan u over. Nou, prachtig. En als die wijze man dat, als die wijze bouwer dat allemaal aanhoudt, dan denkt hij bij zichzelf, wat ben ik toch een tobberd? Wat ben ik toch een arme tobberd? Wat ben ik bij mijn buurman vergeleken toch een blinde dwaas? Ik ben zo ellendig en opdruftig. Ik kan het allemaal niet meer bekijken. En ik kan me echt niet boven mijn buurman verheffen, want ik heb de meest gruwelijke televisieprogramma's in mijn hart. U zegt, is dat Gods volk? Ja, dat is Gods volk. En dan worden de bestrijdingen soms zo hevig, en dat die man zich afvraagt of er wel ooit iets van God in zijn leven geweest is. Ja. Dan gaat het nog zo ver, het lijkt wel of hij diezelfde put weer ingaat, dan gaat het nog zo ver dat hij eraan twijfelt of God wel bestaat. Afschuwelijke bestrijding, meezalige bestrijding. Rampzalig ongeloof, ja, rampzalig ongeloof. U zegt, is dat Gods volk? Ja, dat is Gods volk. Ze toppen doorgaans wat af met dat ongeloof, Gods ware volk. Meestal hebben ze 2% geloof en 98% ongeloof. Maar daarmee is de zaligheid voor Gods volk geen misschientje. Oh nee, want het is ook wel eens andersom. Gij heft met hoofd omhoog en doet gemuur gunst en schouwen. Dan hebben ze 98% geloof en 2% ongeloof. En van die 2% hebben ze dan ook helemaal geen last meer. En ze hebben zichzelf een weinig leren kennen. En er kan nog zoveel zijn dat zonder wezen is. He, ook in de weg van de heiligmaking. Ja. Gods volk, die kun je meestertijds met mijnwerkers vergelijken. Ze verkeren meer onder de grond dan boven de grond. Ja, dwaze bouwers verkeren altijd boven de grond. He. Die hebben altijd de lofprijzing in de mond. Die zijn altijd in de wolken. Maar de zulken die zullen straks, we zullen straks zien dat de zulken zullen omkomen in de kolken van Gods toren. Bij die wijze bouwer stormt het in zijn ziel en die storm ging maar niet over. En weet je wat er toen gebeurde? Toen kwam God over. Nee. De bestrijdingen die werden heviger. Zodat hij op het laatst zijn huis niet meer uitkomt. En toen gaf God uitkomst. Nee hoor. Nee, het stormt niet alleen van binnen, het gaat ook van buiten stormen. Niet de stormpje waarbij alleen de bladeren van de bomen waaien. Nee, die storm zwelt aan tot een hurricane. Weet u wat een hurricane is? Dat is een orkaan met een verwoestende watervloed. Die gaat met een verwoestende watervloed gepaard. Dan blijft er niks meer van overeind staan. Als je in de baan van zo'n hurricane, dan blijft er niks meer overeind staan. Dus die man die had storm van binnen en storm van buiten. Paulus zegt, wij waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd, van binnen vrees. Dus dat gaf van twee kanten. Ja, de Heere zegt tegen zijn discipel op het meer van Galilea, steek nou eens af naar de diepte. Hè? En daar ligt de vangst, daar ligt de winst. En in de diepte, daar groeien de midden. En weet u wat geestelijke diepte zijn? Dat zijn de beloften des Vaders. Weet u wat Gods volk in de diepte gewaar wordt, geliefde? Dat de Vader hen zelf lief heeft. En dat zegt Christus, de Vader zelf heeft u lief. Want dan ga je wenen vanwege de liefde des Vaders, de liefde des Zoons en de liefde des Heilige Geestes. En dat voor zo'n onbeschrijfelijk groot beest dat ik ben. En graaf maar dieper, mensenkind, en je zult nog meer gruwelen vinden. Maar ook overvloedige genade. En dan roepen de zulken wel eens uit, nooit gedacht dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. Enkel vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar ik dank God door Jezus Christus, de vaste grond van mijn behoud. En als dat oude Adams lijkt zich willen gelden, geliefde, in het leven der genade, dan wordt het niet beter, maar slechter. Slechter dan voorheen. Ja. Dan kom je erachter hoe doortrapt en hoe verrot je bent. Dan ga je je vergoed, dan ga je jezelf vergoed tegenvallen. En dan krijg je ballen aan jezelf. Ja, dan steekt de storm op. En dan vrees je dat je huis voor eeuwig zal vergaan, en dat rechtvaardig. Ja, dat was de bevinding van de wijze bouwer. Maar wat zegt het geschreven woord? Luister goed. En er is een slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En weet u wat God doet in het leven der genadige liefde? Keer op keer spoelt hij de zondegrond van het fundament af. Opdat u met een levend geloof bij vernieuwing mag weten dat uw huis op de steenrots gegrond is. Kinders, heren. O eeuwig, eeuwig wonder. Toch op de rots. Toch op de rots. En dat voor zo'n. Voor zo'n dode hond. Ja, dat wonder is nooit uit te wonderen. Welk wonder? Dat God zijn trouw in Israël nooit drinkt. Dat volk valt God niet tegen, nee. God heeft op zijn volk gerekend. En de Heere wist van eeuwigheid wie ze waren. En wat ze zouden doen. Ja. Toen David in overspel met Batseba viel. Viel David God niet tegen. Nee, had hij op gerekend. En dat Petrus hem verloochenen zou. Viel hem niet tegen. Nee, had hij op gerekend. En dat ze hem alles zou verlaten, viel hem niet tegen. Nee, had hij op gerekend. Daar was hij voor gekomen. Om alleen de pest te treden. En niemand van de volkeren was met hem. Ja. Maar hij verlaat zijn volk nooit. Nee, want hij heeft zijn lief gehad met een eeuwige, eenzijdige liefde. Komt niks van de mensen in aanmerking. Komt niks van Gods volk in aanmerking. U zegt maar, waar is die dwaze bouwer eigenlijk gebleven? He, toen de storm opstak, toen lag die dwaze bouwer niet op zijn knieën om bij God genade te verkrijgen. Nee. Nee, meneer zat achter de geraniums naar buiten te kijken. Wat had hij te vrezen? Hij had immers het beste en het duurste materiaal voor zijn huis gebruikt. Uiterlijk leken die huizen wel, ja, die leken wel precies hetzelfde. Maar die dwaze bouwer die had duurder materiaal gebruikt. Die had allemaal zware eikenhouten zolderbalken had hij gebruikt. Ja, en zijn buurman die op de rots gebouwd, die had allemaal van die goedkope gipsplaatjes had hij binnen aan de wand getimmerd. Maar bij hem was het allemaal zwaar eikenhout. Hij denkt dat moet niet in elkaar, dat kan nooit in elkaar storten. Nee. Hem kon er niks gebeuren. Hè. Zijn geloof stond garant voor zijn toekomst. Ja, die mensen die hebben zo'n geloof, jongen, dat is gewoon. Ja, daar sta je versteld van. Ja. Maar als de beproeving komt, dan hebben ze een God net zo groot als een lucifersdoosje. En die wijze bouwer, die had een heel klein, minuscuul geloofje. Ja. Maar een groot God, die wonderen deed. En als de storm komt, hè, dan groeit die aan tot een orkaan. En bij een onverwachte windstoot, dan vliegt er bij die... Bij het huis van die dwaze bouwer. En dan vliegt er een raam aan diggelen. Ja. En toen is zijn valse rust bij die man opgezegd. En toen is die man op de grond gevallen. Om God te schreeuwen? Nee, nee. Nee, die man die is wettisch wanhopig geworden. En heeft van wanhoop zijn haren uit zijn hoofd getrokken. Want geliefde, voor hem was het te laat. Voor eeuwig te laat. Want er staat geschreven en de slagregen is nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen het zelfhuis aangeslagen en het is gevallen en zijn val was groot. En o geliefde, dan heb je jezelf altijd voor wijs versleten, voor de mensen eer en aanzien verworven, He, op het erf der kerk en zending en je naam verworven. Dan zeg je, dat is de zendeling van die kerk en ja. En zoveel studenten opgeleid. Zoveel kerken gebouwd. Ja. En dan kom je er op je sterfbed achter dat je niet op de rots gebouwd is. Dat je niet op de rots gebouwd bent. En dat je huis niet op de rots gebouwd is. Dan heb je altijd met je mond God geprezen en hem aangeprezen, in zijn straten geleerd en geprofeteerd en zelf de duivel uitgeworpen. En maar dan komt de klap, ik heb u nooit gekend. Dan heb je altijd voor bekeerd gehouden, anderen geloofden het ook van je. Maar God blijkt er niet van af te weten. Je geloof was niet uit het groene hout gesneden, maar het was een tijdgeloof. Het was een wondergeloof of louter een historisch geloof. Gepaard gaande met het nabijkomende werk des geestes. Dat kan ver gaan hoor. Kan je zelfs de hemelse gaven smaken. Nou zeg ik dit niet om de kleingelovigen mismoedig te maken. Hoor. Nee. Maar u hoeft uw geloof niet in stand te houden. Dat zal God voor u doen. Want de Heere zegt tegen Petrus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En de dwaze bouwer en de dwaze maagden, die moeten zelf hun geloof in stand houden. Die moeten het zelf bevestigen in hun leven. Maar God zal ze bij de wijze, hij zal ze zelf bevestigen en schragen. En haast u dan om uw levens wil, als u uw huis nog op zandgrond gebouwd hebt. Want uw levenshuis staat al in brand. Gedenk aan de vrouw van Lot. Maar die wijze man kan het wonder niet op. De ontdekking was diep. En de put van zijn dode bestaan was bodemloos. De beproeving was zwaar. Maar de uitkomst was dierbaar. U dan die gelooft, is hij dierbaar. En zijn huis was op het fundament gebouwd. Op de rots der eeuwen. Op de eeuwig geldende gerechtigheid van Christus. En dan met een klein geloofje. Had hij geweldig gesidderd en gebeefd. Maar de Heer had tot hem gezegd, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En de zulken hebben hun oude levenshuis onbewoonbaar verklaard. En ze hebben op al hun werken de dood geschreven. Dat is ook een kenmerk. Dat doet het kleinste geloof al. Die schrijven op alle werken schrijven ze de dood. Op het zwakste geloof. De zwakste ware geloof. Waarom? Ze hebben in hun totale verlorenheid de koning gezien in zijn schoonheid. Niet alleen gezien, maar ze zijn ook door hem omhelst geworden. Met de kussingen zijns monds. En één kus van Jezus mond, met één kus van Jezus mond, wordt je op de rots gezet. Eeuwig zalig om op die rotssteen gebouwd te zijn. En hem in al zijn dierbaarheid, in al zijn schoonheid en in al zijn beminnelijkheid te mogen aanschouwen door het geloof. En zijn inspraak te mogen ervaren. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Nou geliefde, als u die spraken Gods in uw hart heeft ondervonden. Als u dat mag geloven met een geschonken geloof. Dan zijn ook al uw muren steeds voor hem. Want God geeft niet het ene om het andere te onthouden. Nee, Christus neemt zijn volk voor zijn rekening. Voor ziel en lichaam beide. Voor ziel en lichaam beide. Voor tijd en eeuwigheid beide. Dan kan het stormen in uw leven. De winden waaien. De watervloeden komen. En zeven ramp mogen met haar golven slaan. Maar als hij spreekt in de toepassing, dan raakt die zeven ramp u zelfs niet aan, kindersheren. Want hij is uw schild en uw loon zeer groot. En op zijn spreken, dan moet de storm zwijgen. Dan moet de ziekte u verlaten. En wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Christus is het, die alle macht heeft in hemel en op aarde. En hij is het die gekomen is om zondaren zalig te maken. En zeg het, stamel het nou eens na waarvan ik de voornaamste ben. Dat zullen ze allemaal met Paulus bestrijden. Paulus, ik de grootste, dus om nee, Paulus, dat ben ik. Maar hij is het die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. De gegevene des vaders, vol van genade en waarheid. De rots der eeuwen, die gisteren en heden dezelfde is. En hoor die voorzichtige bouwer toch eens zingen. En zing eens mee, kindersheren, door u. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Amen. Lieve heren, we hebben er maar weer over gestameld. Want er zijn maar twee bouwers op deze wereld. En ook in de kerk, een dwaze bouwer en een wijze bouwer. Heere, gij hebt dat vastgemaakte stek, dat in eeuwigheid zal reizen en voor de grondlegging der wereld in Christus gelegd. En dat huis zal eeuwig staan. Dan mogen de watervloeden komen, de stormen, maar in Christus zijn we bestand tegen alle verzoekingen. O Heer, mocht Gij het in ons hart leggen, mocht Gij het in ons leven verheerlijken, en mocht Gij ons zetten op die rots der eeuwen, de Heer Jezus Christus, en dien gekruisigd. Gedenk ons het verdere van deze dag, Heere, wees Gij nog de naprediker van het woord, neem het onze weg in het spreken en luisteren, en verheerlijk het uwe door vrije gunst die eeuwig u bewoog. Om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tot slot de verzen 3 en 7 van de 27e psalm. De verzen 3 en 7. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. En het zevende vers. Zevende vers, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop en moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Het vierde en het derde en zevende vers van de 27e psalm.
Oh, my dear.
Gemeente, laten we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.